Je kopje zit aardig vol. Nou, dan hoeft er maar iets te gebeuren. We noemen dat emotioneel niet rekbaar zijn. Je hoeft maar iets te gebeuren en je gaat over de rooien. Of je kan het niet meer aan. Of je wordt overemotioneel of iets dergelijks.
Dus iemand die dan heel erg uit de slof schiet. Ja? Dat heeft ook weer gekoppeld aan het ego.
Uit zijn slof schiet. Of juist onderkoeld raakt. Of van, ja, nou weet ik het ook niet meer. Laat maar zitten.
Oh echt? Dat is allemaal vanuit ego.
Ja, dat ego speelt er allemaal een rol in.
Welkom bij de Wonder Women Nederland podcast. Even lekker ontspannen en jezelf laten inspireren door de coaches en experts van Nederland die levens veranderen en een kijkje in de keuken geven hoe hun klanten getransformeerd zijn als het gaat om succes, geluk, gezondheid en relaties. Geen pleisters, geen symptoombestrijding, maar vanuit de kern aanpakken die handel. Dit is jullie host Esther Megens.
Vrijheid is bij Victor de rode draad in zijn leven. Hij vocht ooit als militair voor de vrijheid van anderen en nu doet hij dat al decennia lang voor mensen die zich niet gelukkig en vrij voelen in hun dagelijkse leven. Victor Overmars is Managing Director van Assisted Global Vitality, een internationaal bedrijf gericht op het revolutionaire stamceltherapie. Daarnaast is hij al meer dan 17 jaar Managing Director van Unlimited People BV, waarbij ze met een holistische aanpak professionals op de werkvloer begeleiden in professionele groei en ontwikkeling. En dat doet hij ook met zijn derde kindje, Burnout Poly BV. Een bedrijf dat zich helemaal heeft gespecialiseerd om mensen binnen 12 weken van burn-out af te helpen. Alsof dat nog niet genoeg is, helpt hij ook nog met heel veel liefde leiders in het bedrijfsleven om de vrijheid in zichzelf te vinden. In deze aflevering gaan we het hebben over het ego. Iedereen heeft het altijd over het ego. Ik ben benieuwd, wat is er nou eigenlijk mis met het ego? Oh, daarmee doe je toch dingen?
Ja, ik begrijp trouwens, dank je wel dat ik hier mag zijn en voor de prachtige introductie. Dus is er iets mis met het ego? Ik denk dat er zeker iets mis is met het ego. Op het moment dat je het ego te veel de baas laat zijn. Maar het ego aan zich, ja, dat kan niet eens weg. Dus moet het weg? Nee, je kan het niet operationeel laten verwijderen. Je kan niet op een andere manier zorgen dat het er helemaal niet meer is. Hè? Dus je zult het ermee moeten doen.
Ja.
Alleen, volgens mij is het niet bedoeld om zo dominant te zijn.
En dat is bij veel mensen het geval?
Dat is bij veel mensen het geval, ja. Wij iedereen eigenlijk wel van nature. Om je een beeld te geven, ons ego ontwikkelt zich vanaf een jaar of twee tot een jaar of zeven het sterkst. Ik zeg ons ego, want dat ligt al in je genetisch materiaal vast. Hoe jouw ego eruit gaat zien, hoe jouw ego gaat draaien. Dat betekent niet dat er niet ook andere invloeden in je leven zijn natuurlijk. Maar tussen een jaar of twee en een jaar of zeven is de sterkste groei. En daarna neemt je ego het eigenlijk gewoon over. Want je ego is bedoeld om je te beschermen. Beschermen tegen doodgaan, dat is een mooie bescherming zou je zeggen. Maar ook bedoeld om je te beschermen tegen dingen die je niet fijn vindt. Vaak zijn dat emoties, dus negatieve emoties. Dus bijvoorbeeld schuldgevoel, schaamtegevoel. Sommige mensen vinden boos worden niet fijn. Alles wat jij niet fijn vindt aan emoties, daar probeert je ego je voor te beschermen.
Is dat dan, bedoel je dan zelfbeeld?
Zelfbeeld is onderdeel van de ego. Ego betekent gewoon ik, hè? Klinkt wat chiquer. Het is gewoon het oud-Griekse woord voor ik.
Oké. Okay.
Het is dus eigenlijk een hele construct van alles wat jij schaart onder ik.
Ah, ja.
Dus als je denkt, ja, mijn zelfbeeld, dat is een mooie andere term voor ik.
Ja.
Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe ervaar ik mezelf? Dat is ego.
Wanneer gaat het dan mis?
Nou ja, het gaat mis eigenlijk al vanaf een jaar of zeven. Omdat mensen in de ban raken van dat ego. Dat ego krijgt gewoon de macht in jou. Op het moment dat je bewust wordt. Bewust gaat geleidelijk aan, maar rond een jaar of twee zijn kindjes aardig bewust. Dan weet je dus ook wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Eén ervaring die je wel leuk vindt, stop je in ene database. En wat je niet leuk vindt, stop je in een andere database. En in de loop van de jaren gaan die databases, die gaan natuurlijk groeien. Er komt steeds meer informatie in. En elke keer als je weer iets nieuws meemaakt, dan wordt er, bij wijze van spreken, jouw ego laat het gebeuren tot het moment dat jij hebt bepaald, ik vind het wel leuk of niet leuk. Vanaf dat moment gaat het steeds meer proactief proberen jou te beschermen in plaats van reactief afwachten wat je ervan vindt. Kan je voorstellen dat je steeds meer dingen hebt waarvan je ooit een ervaring hebt gehad dat is niet zo leuk. Dat jouw ego probeert je daartegen te beschermen.
Ja, en ik heb dat bij skiën bijvoorbeeld.
Vertel eens, wat is het?
Ja, dat vond ik niet leuk, dat viel me echt tegen. Oh. En is dat dan dat ik zeg, nou, ik ga niet nog een keer, is dat mijn ego dan?
Precies. Okay. Maar ook, we zijn volwassenen onder elkaar hier, we hebben allemaal wel eens een blauwtje gelopen. Daarna denk je, oh, ik ga maar even het anders aanpakken. Of ga het misschien helemaal niet meer aanpakken. Of ik ga de kat uit de boom kijken. Of je hebt op een andere manier je neus gestoten. En dan probeer je dat niet nog eens een keer mee te maken. Dus te omzeilen. Te voorkomen. En dat gaat mis als dat cumuleert tot een construct waarbij je eigenlijk zelf niet meer aan de macht bent. Tot een jaar of 7 kon je zelf nog onbevangen kiezen wat je wel of niet leuk vindt. Daarna probeert jouw ego jou van tevoren al te waarschuwen. Nou, doe dat maar niet, want dat vind je waarschijnlijk niet leuk. Of dat gaat waarschijnlijk pijn doen. Of er komt waarschijnlijk afwijzing uit voort, wat heel pijnlijk is. Of er komt waarschijnlijk een andere pijn uit voort. Doe maar niet. Dus je gaat steeds minder proberen. Je bent steeds minder vrij. En ego krijgt dus een dominerende factor, wordt een dominerende factor in jou. En dat is eigenlijk het enige wat er mis is met het ego. Dat iets jou probeert te beschermen, prima. He, dat is zo bedoeld. Van nature is dat er niks aan de hand. Maar als het dominant wordt, dan gedraagt het zich als een soort van overbezorgde bewaker, een soort bodyguard die continu om je heen zit. Nou, daar word je natuurlijk helemaal kriegel van. Alleen we zijn zo gewend dat we vinden het normaal. We zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal. Ego, ik, dat is de ik. De ik is nou eenmaal wat voorzichtiger. De ik wil nou eenmaal niet in 7 sloten tegelijk lopen. Maar dat heb jij niet zelf verzonnen. Dat is ontstaan uit een systeem wat steeds meer macht heeft gekregen in je. Dus dat is in mijn beleving wat er mis is. De dominantie van het ego. Dus het ego moet ook niet weg. Is niet de vijand. Maar het zou wel heel fijn zijn als je de invloed van het ego flink kan reduceren.
En heb jij voorbeelden van mensen bij wie je kan zien dat ze te veel vanuit hun ego bezig zijn of opereren?
Ja, ik hoop niet dat je nu verwacht dat ik namen ga noemen van mensen.
Nee, ja, mag, maar.
Nee, maar
hoe kan je het aan ze zien?
Hoe kan je het nou? Dat is een hele mooie. We zijn veel bezig met leiderschap. Nou, dan ben je een leider en dan wil je het natuurlijk goed doen. Waarom wil je het goed doen? Omdat niet goed doen pijnlijk is. Dus je bent daar al meteen angstgestuurd bezig. Je wil voorkomen dat het fout gaat. En er kunnen luisteraars zijn die zeggen van, joh, dat herken ik helemaal niet, dat heb ik helemaal niet. Maar ik herken het wel bij anderen. Nou, dat is een mooi begin. Want iedereen heeft het. Alleen, je bent je er minder of meer bewust van. Nou, dus dan ben je zo'n manager, je bent zo'n leider en je hebt targets. En dat moet gebeuren en dan moet jij andere mensen moet je dat gaan laten doen. He, want alleen kan je dat natuurlijk ook niet. En dan zie je dat mensen traditioneel heel makkelijk gebruik maken van command en control. He, control, ik heb de touwtjes allemaal in handen. Ik heb alles onder controle. En command, ik geef de aanwijzingen en de rest moet het opvolgen. En dat is compleet angstgestuurd. Dat werkt precies zoals je ego. Het is een 1-op-1 kopie van hoe je ego werkt.
Beschermingsmechanisme.
Nou, dus dat is een voorbeeld van hoe zie je dat terug in mensen. Nou, dat mensen, dus leiders in dit voorbeeld, hè, dat ze een beslissing niet makkelijk nemen. Of dat ze zich heel erg druk maken over targets of KPIs die gerealiseerd moeten worden. En als je daaronder gaat kijken, dan kom je erachter dat het bij hen angst is om te falen. Angst om het tegenovergestelde van een compliment te krijgen. Hè, kritiek te krijgen. Angst om afwijzing te krijgen van hun meerdere. Of afwijzing van zichzelf. Want we zijn vaak zelf ook hard voor onszelf. Vind je van jezelf dat je het niet goed of niet goed genoeg doet, dan kunnen we daar redelijk mee zitten. Daar kan ik ook over meepraten.
Dat is echt je ego die dan in de weg zit.
Ja.
Ook die onzekerheid.
Ja, de ego is angstgestuurd. Alles wat met angst, zorgen maken en twijfel te maken heeft, komt uit het ego vandaan.
Oh, wat grappig. Ik keek toevallig een documentaire op Netflix van Avicii, die DJ. Ja. En die was ook altijd heel onzeker en wat mensen ervan vonden. En hij wilde gewoon artistiek bezig zijn en niet de hele tijd met de mensen van presteren en die druk. En ik dacht juist dat het tegenovergestelde was van ego. Dat hij gewoon echt artistiek bezig wilde zijn, maar Dat was dan eigenlijk toch te veel ego. Dat hij zich daar te druk om maakte. Of hij wel goed genoeg was. En,
ja,
en
je,
zo.
Je zegt het in jouw woorden helemaal precies zoals het is. Hè? Hij, zoals jij die documentaire mee hebt gekregen. Hij wilde niet de kritiek van de mensen. En wat deed hij? Hij vond een uitweg. En die uitweg heet, ik wil artistiek bezig zijn.
Oh, ja.
He, dus op die manier dient hij twee heren tegelijkertijd. Aan de ene kant zorgt hij dat hij wegblijft bij wat hij niet wil. En hij beweegt toe naar wat hij wel wil.
Ja.
En dat is precies zijn de kenmerken van het ego.
Oh, echt?
Want dat zijn namelijk de twee primaire drijfveren in de mens.
Want ik dacht juist, hij gaat zijn intuïtie achterna. En hij luistert naar zijn gevoel van, ik wil alleen maar achter de computer muziek maken.
Mooi, hè?
En dat is dus.
Dat is wel waar. Kijk, wat ik een beetje terugkrijg uit jouw manier van vragen stellen, is zoals er in de maatschappij ook heel erg over wordt gedacht. Hè? Zo van het ego en die doet slechte dingen, dus dat is slecht.
Ja, precies. Ja, ik dacht ook meteen, dat valt me toch tegen. Ja. Ja.
En dat hoor je mij niet zeggen. Sterker nog, ik zeg, ego heeft een functie, want het heeft tot. Onder andere tot functie dat jij niet doodgaat. Hè? Om jou te beschermen tegen doodgaan. Dat jij niet op de rand van een hoog gebouw, op de rand van het dak gaat lopen balanceren of zo. Of dat jij niet jezelf in situaties brengt waarin het heel erg gevaarlijk voor jou kan zijn. Dus het jou beschermen, in eerste instantie fysiek, maar daarnaast ook tegen emoties. Die combinatie is wat het ego doet. En dat heeft natuurlijk een functie. In ons. Dus het ego is niet slecht.
Ja.
Het moet alleen niet dominant zijn.
Jij helpt leiders ook met het ego loslaten.
Ja.
Wat gebeurt er dan als je dat inderdaad minder dominant laat zijn? Hoe zou het eigenlijk in jouw ideale plaatje, zeg maar, moeten zijn?
Er bestaat iets als innerlijke vrijheid. En dat innerlijke vrijheid is eigenlijk de tegenhanger van ego. En op het moment dat je ego loslaat of minder dominant laat zijn, dan krijgt dat innerlijke vrijheid krijgt meer ruimte. De arbeid die te verrichten valt, gaat over het bewustzijn van hoe werkt dat ego nou in mij? En zodra je daar beter beeld bij hebt, dan kun je daar ook invloed op uitoefenen. Kun je er misschien wel regie op voeren. En wat zie je dan voor leiders gebeuren? He, op het moment dat je als leider minder ego gedreven bent, dus jouw eigen behoeften en jouw eigen angsten klinken niet door in jouw handelen en in jouw visies, dan krijg je ruimte. En dan krijg je veel meer ruimte, veel meer vrijheid, veel meer ruimte om meer onbevangen met dingen bezig te zijn. Maar dat helpt je ook om meer empathischer te zijn dan andere mensen. En het helpt je ook om meer creatief te zijn. Want stel je voor, een heel eeuwenoude analogie. Als jouw kopje vol zit en er komt nog iets bij, dan stroomt het over. Nou, als je ego heel druk aan het werk is, dan zit het ego-kopje vol. En er hoeft maar iets bij te komen. Bijvoorbeeld een emotie, iets wat niet lukt, iets wat niet goed gaat. Iemand die niet doet wat je zegt. En je kopje stroomt over. Dat is bijvoorbeeld op emotioneel gebied heel duidelijk te zien.
Wat gebeurt er dan?
Nou ja, als je druk bent met vermijden van wat er fout kan gaan, daar zit daaronder wel degelijk die angst. Dat is niet vooraan in je aandacht, maar dat is onbewust in jouw aandacht. Is dat natuurlijk wel aanwezig. Dus jouw systeem van lichaam en geest, die is 24/7 bezig met die angst om die te vermijden. Dus je kopje zit aardig vol. Nou, dan hoeft er maar iets te gebeuren. We noemen dat emotioneel niet rekbaar zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren en je gaat over de rooie. Of je gaat, je kan het niet meer aan. Of je wordt overemotioneel of iets dergelijks.
Dus iemand die dan heel erg uit de slof schiet, dat heeft ook weer gekoppeld aan het ego.
Uit zijn slof schiet, of juist onderkoeld raakt, of van, ja, nou weet ik het ook niet meer, laat maar zitten.
Oh echt, dat is allemaal vanuit ego.
Ja, dat ego speelt er allemaal een rol in.
Jouw klanten, hè, als ze dan inderdaad die innerlijke vrijheid vinden, waar komen ze bij jou voor? Wat is hun probleem?
Ja, dat is heel divers. Kijk, wat ik nu probeer duidelijk te maken, waar wij het nu samen over hebben, dat is helemaal niet heel bekend bij mensen.
Nee, ik wist dat ook niet.
De termen wel. Iedereen kent de term ego. Ja. En iedereen kent heeft wel eens gehoord van innerlijke vrijheid. Maar wat bedoelen we nou precies mee? En dus mensen die bij mij komen, die komen meestal niet met de vraag van help mij eens minder ego te hebben en meer interne vrijheid. Dus het gaat meestal om hele praktische dingen. Keuzes waar ze tegenaan lopen, waar ze niet uitkomen. Dus keuzes die ze niet kunnen maken. Of een zelfbeeld wat toch negatief gekleurd is geraakt. Hè? Van nou, kan ik het wel? Ik ben gepasseerd voor een functie. Wat is er mis met mij? Dus veel meer praktische vraagstukken. Die mensen dus aan de lijf ondervinden, waarmee ze dan komen. En mijn suggestie is altijd wel van, joh, wil je alleen maar begrijpen hoe dat probleem in elkaar zit? Of wil je er ook vanaf? Hij zegt, ja, ik wil er ook vanaf. Oké, prima. Maar als dat dan betekent dat we in jou moeten gaan kijken, van hè, hoe jouw ego in elkaar zit, wil je het dan nog steeds? Wat gaan we dan doen? Wordt dat aarzelend?
Ja.
En dan probeer ik daar een omschrijving van te geven. En dan eigenlijk zegt iedereen altijd ja. Wat je eigenlijk aan het doen bent, is je bent oorzakelijk aan het kijken. Naar oorzaken, niet naar symptomen. En iedereen met een beetje verstand weet dat dat veel handiger is.
Precies, jij pakt het bij de kern aan. Daarom zit je ook bij mij. Hè? Want rondom Nederland pakken de problemen bij de kern.
Precies, die innerlijke vrijheid die is veel groter en veel abstracter dan wij cognitief kunnen bevatten. Ik beperk me tot wat ik cognitief aan kan uitleggen. En dat is, het voelt leeg.
Innerlijke vrijheid.
Innerlijke vrijheid voelt leeg. En dat is het gelijk weer interessant, hè? Want innerlijke vrijheid voelt leeg. En wij, met name wij hier in het Westen, vinden leeg helemaal niet leuk. Vinden we eng. En dat zie je bijvoorbeeld als je met leiders praat over hun ego. En ego loslaten. Dan is er vaak een reactie van, ja, maar dan, wat heb ik dan? Dan heb ik niks. En bij het woordje niks gaat gelijk de schrik omhoog. Dan heb ik niks. En wat daar interessant aan is, is dat als je niks, dat je daar bang voor bent, dat je daar schrik voor hebt. Mijn bewering is dat je dat helemaal niet zeker weet, want heb je nog nooit gevoeld. Jouw ego heeft er altijd voor gezorgd dat je dat niks niet hebt gevoeld. Daarom deed je dat control en command. Alle touwtjes in handen houden, dan hoef je het niks niet te voelen. Maar nu je dat niks wel, als je het niks zou voelen, dan ga je merken dat het dezelfde niks is als innerlijke vrijheid. Dat het helemaal niet eng is en helemaal niet spannend, maar juist fijn. Het voelt leeg. Een kenmerk van die leegte is dat er geen behoefte is.
Alles is goed nu zoals het is.
Precies.
En je streeft dan ook nergens naar?
Nou, een mens leeft nooit 100% alleen maar vanuit innerlijke vrijheid. Dus ons ego zal blijven streven.
Ja. Oh ja, dus die heb je ook wel weer nodig. Ja.
Ons ego zal blijven streven en beperken. He, dat zijn de duale krachten in het ego. He, pijn vermijden en goed willen voelen. Dat zijn altijd de duale krachten. Die zijn er niet, die duale krachten, in je innerlijke vrijheid. Maar omdat de innerlijke vrijheid nooit 100% is en het ego nooit nul, zal er dus altijd een mix zijn van de twee. En daarom is weer die bewuste ik belangrijk. Want die bewuste ik die heeft door, hoe dominant is mijn ego nu? En hoeveel ruimte geef ik de innerlijke vrijheid nu? En kan ik daar nog wat in sturen of beïnvloeden?
En wat gebeurt als mensen dat helemaal op orde krijgen? Dat ze echt helemaal een bewuste ik zijn?
Gelukkig zonder aanwijzbare reden. En dat klinkt soms een beetje gek voor mensen, dus licht ik even toe. Kijk, wij kennen allemaal gelukkig zijn. We kennen ook ongelukkig zijn. En het lijkt net alsof wij gelukkig zijn nauwer hebben gedefinieerd. Dat we een soort checklist hebben van als dat is, en dat is, en dat is, en dat is, dan is daar geluk. Ja, maar wacht even, dan moet dat er niet zijn. En dan moet je denken aan ziekte en gebrek. En dan moet dat er niet zijn. En ook een paar vinkjes. Ja. En als dat al die vinkjes, dan is er geluk.
Ik kan hem zo opnoemen. een huis, een gezin, heel veel geld, ja. Gezondheid.
Liefde.
Familie, ja. Vrienden. Ja. Wat er niet is, een ziekte niet en drama.
Precies.
Dat, ja.
Precies. Ja. Nou, dat is de kleuring die wij hebben gegeven aan het begrip geluk. Waar ik het over heb, waar jij naar vraagt van, nou, stel nou dat die innerlijke vrijheid, dat je daar bewust mee verbonden bent, dan ervaar je geluk zonder aanwijzbare reden. Dus niks van jouw vinkenlijstje van wat er zou moeten zijn, is er dan. En niks van jouw vinkenlijstje van wat er niet mag zijn, is er niet. En toch voel je geluk. En weet je, dat kon je al vanaf je geboorte.
Ja,
ik weet dat je moeder bent. Kleine kinderen, die zijn gelukkig zonder aanwijzbare reden. Wij zien het als volwassenen in onze directe omgeving. Zien we het nog steeds gedemonstreerd worden. En wij verliezen dat onder invloed van het ego, dat zei ik net. Maar het is dus heel goed mogelijk en heel menselijk en heel normaal en natuurlijk om gewoon gelukkig te zijn zonder aanwijzbare reden.
Mooi.
En dat gevoel is misschien wel de beste omschrijving van innerlijke vrijheid.
En hebben jouw klanten dan echt behoefte aan, die leiders? Waarom?
Nou, dat is een hele goede vraag. heb je behoefte aan iets waarvan je niet weet dat het bestaat.
Ja, ze komen wel bij je dus.
Ze komen bij me met praktische problemen.
Ja, ze en weten dat... eigenlijk helemaal niet wat ze voor...
Wat ze te wachten staan.
Ja, precies. En wat voor mooiste eigenlijk uit gaat komen.
Nee, dus hebben ze behoefte aan... Sommigen misschien wel, want ik krijg ook wel eens mensen met meer... esoterische, spiritueel getinte vragen, hè, meer die richting op, die komen ook. Dus die zijn meer bewust op zoek naar dat stapje. En dan help ik ze graag een stapje verder dan waar ze al zijn. Mensen die er voor het eerst of mee in aanraking komen... of nog niet zo ver waren, meer verdieping erin krijgen. Eén ding weet ik wel, die willen daar niet meer vanaf. Je weet niet wat je mist als je het niet hebt.
Ja.
Maar als je het eenmaal hebt ervaren, dan is het wel zoiets van wauw.
Ja, voelt het als peace?
Peace, vrede?
Ja, dat je gewoon vredig bent met alles in jezelf.
Ja, dat kan best een kenmerk zijn, ja. Wat een belangrijk kenmerk ook is dat je dat er geen begrenzing is. Je ervaart dat geluk zonder aanwijzbare reden of de leegte. En je ervaart dat in combinatie met grenzeloosheid. Of verbondenheid voorbij je huid, dus buiten jezelf. Die combinatie maakt wel... dat je echt de innerlijke vrijheid te pakken hebt.
En is dat ook wat je ervaart als je mediteert?
Ha, je hebt een hele goede vraag.
Maar dan is het tijdelijk. Als je mediteert, dan voel je...
Zoals je hem vraagt, kan ik alleen maar nee zeggen. Want jij stelt hem heel algemeen. En dat zou suggereren dat iedereen die mediteert het gaat ervaren.
Die innerlijke vrijheid. Ja,
dat blijkt niet zo te zijn. Okay. Het is wel zo dat heel veel mensen die mediteren... daar uiteindelijk ook komen. Dus mediteren wordt, voor zover ik dat weet... ook daarvoor ingezet.
Ja, precies.
Alleen het betekent niet dat het ook lukt.
En je wil ook niet continu dat moeten gaan doen. En dan gaat het weer uit je systeem. Je wil gewoon dat het onderdeel van jezelf wordt.
Ja.
Ja, en dan moeten ze bij jou zijn.
Nou ja, je moet inderdaad toch eerst die bewustwording... daar moet je wel je best voor doen. Want als het zo makkelijk was van... nou, je hoort het een keer en je kan het... dan had ik ook een boek kunnen schrijven en dan was het klaar. Dan koop dat boek maar en dan ben je er wel.
Ja.
En er zijn natuurlijk heel veel boeken geschreven. En die geven allemaal aanwijzingen. Heel veel boeken gaan over het wat. Sommige boeken gaan ook over het hoe. Maar het blijven aanwijzingen. En het vraagt bewustwording. En daarmee win je heel veel tijd. Want als je goede begeleiding krijgt in bewustwording... dan kan je echt meters maken. Maar het vraagt daarnaast ook wel wat discipline. Want als jij je bewuste ik uitzet... wat denk je dat dan de macht weer grijpt?
Ja, weer je ego. Ja. Precies.
Ja, die is zo geprogrammeerd.
Ja.
He, die doet ook zijn best, zijn uiterste best om jou te beschermen. Dus jouw ego, die grijpt iedere ruimte die je het laat... om aan de macht te komen. Om de macht weer terug te pakken. Dus je moet wel bewust worden en bewust leven... om dat niet te laten gebeuren.
En daar help jij je
Ja, ik leer mensen mee. Hoe ze dat kunnen doen. Je leven verandert niet. Hè? Zoals bijvoorbeeld, je had een minimum inkomen... en ineens win je 30 miljoen van de staatsloterij. Dan verandert je leven in allerlei aspecten. Het verandert je leven op gevoelsniveau enorm. Hè? Dus het vervelende element uit je denken... uit je emotiemanagement en uit je gedrag... vervelend in de zin dat je er zelf last van hebt... die worden zachter en verdwijnen.
Je wordt eigenlijk een veel leuker mens.
Nou ja, in jouw innerlijke wereld... wordt het veel makkelijker en leuker. Dat gaat zich ook vertalen naar je buitenwereld. Naar je interactie met andere mensen. Je wordt rustiger. Je wordt meer ontspannen. Want je kopje is veel leger. Dus als er dan een keer iets misgaat... en er komt een schep emoties bij... geen probleem, want dat past allemaal nog in je kopje.
Ja.
Je wordt emotioneel meer rekbaar. Veerkrachtig. Je bent creatiever. Je bent meer bij jezelf. De interne vrijheid gaat over jouw vrijheid. Dus je bent meer bij jezelf. Je bent... dichtst bij jezelf als je zijn kan. En dat uitzicht in je interactie met andere mensen. Mensen zien jou als leider ook meer als authentiek. Nou, dat heeft in die zin dus heel veel voordelen.
Je redt er relaties mee, denk ik.
Dat gebeurt in de praktijk wel, ja. Ik zou het niet als affiche in mijn etalage hangen... van kom je relatie redden. Misschien is het ook wel beter dat de relatie niet voortbestaat. Maar dat gebeurt wel. Kijk, ruzie in relaties... is net als ruzie op andere gebieden. Het is vaak een ego-gedreven angst voor een pijn. He, als jij mij niet meer leuk vindt en jij gaat bij mij weg... dan heb ik pijn. Dus ik moet zorgen dat jij niet bij mij weggaat... en dat je me wel leuk vindt. Ja, probeer dat maar eens af te dwingen. En dus dan ga ik al rare dingen doen.
Vanuit het ego.
En die bij jou weer de vraagtekens oproepen. En een ego-reactie uitlokken. En voor je het weet zit je tegenover elkaar. Ben je ego tegen ego aan het aansmijten.
Ja, precies.
Actie-reactie, 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 actie-reactie. Op het moment dat je terug gaat naar jezelf. Naar je innerlijke vrijheid. Dan kom je eigenlijk in de meest neutrale versie van jezelf. Die je zijn kunt. En dat zorgt dat je vanuit een hele mooie, neutrale, liefdevolle blik naar een ander kunt kijken. Zonder dat jij de behoefte hebt dat die ander jouw pijn wegneemt.
Mm.
Dus in die zin word je de beste versie van jezelf. En in die zin redt het ook relaties.
Mooi. Nou, dan sluiten we hem hiermee af. Anders we kunnen hier nog uren over doorpraten. Het is best wel een leuk onderwerp eigenlijk.
Nou hè?
Ja. Maar ik denk dat we genoeg weten over wat er mis is met de ego. Helemaal niks. Maar er is nog veel meer wat jou omvat, zeg maar. En dat mag bij sommige mensen wel wat meer naar boven komen. Maar dan moet je bij Victor zijn.
Nou, als ik een beetje mag helpen, dan doe ik dat graag.
Ja, precies. Dankjewel, Victor.
Graag gedaan, Esther.
Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer weten over deze coach of expert? Ga dan naar wonderwomennederland.nl. Daar staan ook gratis checklists, tools en goodies voor je klaar om jouw werk en leven makkelijker te maken. En vind je dat meer mensen deze aflevering moeten horen? Geef ons dan een 5-sterren review, zodat we meer bereik krijgen. En abonneer je op ons kanaal. Dankjewel voor het luisteren.